luistert naar een podcast van Omroep West.
En we maken ons al langere tijd zorgen om groepen jongeren die ruzies uitvechten met messen in de omgeving van Den Haag.
Ik dacht altijd van, als ik morgen dood ga, dan ga ik dood.
Maar Den Haag is echt een probleemgebied.
Hoe geven hun mij chat?
Over drillrap hoor je vrijwel alleen iets in combinatie met geweld. Jongeren die worden neergestoken. Maar over de vraag waar het geweld in de jeugdbendes vandaan komt, daar horen we eigenlijk bijna nooit iets over.
Je luistert naar de podcast Het Drillrap Dossier. De afgelopen 2 jaar doken wij, Carlijn Sares en Monica Lam, voor Omroep West in de wereld van rivaliserende jeugdgroepen en drillrap. De regio Haaglanden is de afgelopen jaren opgeschrikt door gewelddadige incidenten van tieners. Tieners die elkaar bedreigen in muziekvideo's, online of op straat. Drillrap is een term die je voortdurend hoort in relatie met dat straatgeweld.
Maar waar je in deze regio de term drillrap nu niet zo vaak meer hoort, zien we de overlast en het geweld in andere delen van Nederland juist weer opduiken. Een ruzie tussen drillrapgroepen uit Rotterdam en Almere was de oorzaak voor een aantal explosies in woonwijken. Hoe kan dat dan? Wordt de problematiek in de regio Haaglanden op een andere manier aangepakt? Of is er iets anders aan de hand? En hoe is het dan om drillrapper te zijn? Je luistert naar aflevering 2, Levens achter de lyrics.
In de vorige aflevering hoorden we expert jeugdcriminaliteit Robbie Rox.
Met name bij professionals valt me dat op, dat het eigenlijk een nieuwe term is voor problematische jeugdgroep. Dus dat is geen problematische jeugdgroep meer of criminele jeugdgroep, dat is een drillgroep.
En in aflevering 1 weten we dan toch contact te leggen met een jongere uit onze regio die wil vertellen over zijn leven binnen de gesloten subcultuur.
Ik denk dat de jongeren soms zelf niet echt een keuze hebben. Je wordt gefilmd, snap je? Een jongen van 16 is daar best gevoelig voor.
Eindelijk hebben we contact weten te leggen met een jongere uit de drillscene die ons zijn hele verhaal wil vertellen. En dat is opmerkelijk, want voor de rest merken we dat we als journalist vooral buitengesloten worden. De zwijgcultuur binnen deze groepen is belangrijk. Maar tijdens het interview horen we alles. We zitten uren te praten.
Het is meer gewoon agressiviteit, weet je. De woede die ik op dat moment voelde, die deed ik toen in mijn tekst, uiten en schrijven.
Tijdens de montage van de interviews nemen we nog een keer contact op. Hij is heel enthousiast dat de podcast online komt. En hij wil graag de fragmenten nog een keer horen. Maar dan verandert de toon van het gesprek. Hij schrikt van hoe openhartig hij is geweest in het interview.
Ik was vroeger sowieso een beetje een probleemkind. Ik had veel agressie in me. En door drill kon ik dat een beetje uiten, weet je.
Hij zegt, ik wil niet dat het online komt. We snappen er niks van. Is hij vergeten wat hij ons had verteld en waarom? Ik wil niet dat mensen mij herkennen, zegt de rapper. Ja, waarom heb je dan meegedaan aan de podcast, vragen we. Maar we krijgen er geen antwoord op.
We herinneren hem eraan dat we toch echt vooraf via WhatsApp contact hebben gehad. En dat hij daar heeft aangegeven dat hij akkoord gaat met opnames. Dan wil hij screenshots zien van dat gesprek. Ik stuur hem een afbeelding waarop hij schrijft, het lijkt me leuk om mee te doen. Dan stuurt hij een bericht dat je zomaar zou kunnen zien als een bedreiging. Oh, wil je het zo spelen? Zegt hij. Wacht maar af. Terwijl ik begin met typen van een antwoord, verwijdert hij snel weer zijn bericht.
Een dag later komt de rapper weer bij ons terug. Hij wil dat zijn stem, zijn muziek en zijn artiestennaam niet meer gebruikt worden in de podcast. We zijn teleurgesteld, maar gaan akkoord met zijn voorwaarden. We vragen hem wel nog waarom. Ik vind niet dat ik mij hoef te verantwoorden voor jou, stuurt hij terug. Daarom noemen we hem hier Kian. En zijn woorden zijn ingesproken door een stemacteur. Maar zijn verhaal laten we intact. Helemaal zoals hij het aan ons heeft verteld. Dan maar zo.
Die jongens ken ik uit de buurt. En hun maakten ook een beetje drillmuziek. Ikzelf ook. En op een gegeven moment gaan we dan samen naar de studio. Dan gaan we iets samen opnemen.
We komen later in deze aflevering nog terug op de vraag waarom wij denken dat de rapper alleen anoniem zijn verhaal wilde doen. Maar eerst het gesprek zelf. We noemen de rapper Kian. Hij maakte zelf drillrap met vrienden. Ook heeft hij te maken gehad met gewelddadige confrontaties. Hij is 18 jaar, heeft op veel verschillende plekken en instellingen gewoond. In zijn muziek rapt hij dat hij vroeger weinig had en veel tijd doorbracht op straat. En daar maakte hij soms de verkeerde keuzes.
Op het moment dat we Kian spreken, lijkt hij het goed voor elkaar te hebben. Hij heeft zijn eigen studio en hij maakt niet alleen muziek voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten. In het verleden maakte hij dus ook drill. We willen natuurlijk weten hoe zijn leven er toen uitzag. Waarom is hij drill gaan maken?
De eerste keer dat je met muziek in aanraking bent gekomen is waarschijnlijk via de drillrap.
Ja.
Hoe rol je daarin? Hoe is dat voor jou begonnen?
Op een gegeven moment, je schrijft gewoon een drilltekst, weet je. Je denkt er nog niet echt bij na wat de gevolgen zijn. Dus je schrijft gewoon een tekst. Je brengt het uit en vanaf dat moment...
Kan je de eerste drilltekst die je schreef nog herinneren?
Ik kan nog wel herinneren, ja.
Want waar haal je dan je inspiratie vandaan voor zo'n tekst? Waar schrijf je dan over?
Het is meer gewoon agressiviteit, weet je. De woede die ik op dat moment voelde, die deed ik toen in mijn tekst, uiten en schrijven.
Wat was dan die woede die je voelde?
Ik was vroeger sowieso een beetje een probleemkind. Ik had veel agressie in me. En door drill kon ik dat een beetje uiten, weet je.
Jij zat in een drillrapgroep.
Mm.
Hoe groot was die groep? Waar kende je die jongens van?
Die jongens kende ik gewoon uit de buurt. En hun maakten ook een beetje drillmuziek. Ik zelf ook. En op een gegeven moment gaan we dan samen naar de studio. Dan gaan we iets samen opnemen.
Kian vertelt ons zijn verhaal. Hij kwam als kind uit een probleemsituatie met drillrap in aanraking. En kon veel van zijn gevoelens kwijt in de muziek. De taal van drill trok hem als vanzelf de subcultuur binnen. Langzaam werd hem duidelijk wat de andere jongens van hem verwachten. Maar hij wil ons niet vertellen of hij lid was van een bekende groep.
Daar ga ik geen ding over noemen.
En kan je wel zeggen in welke stad het was?
Ook niet. Ik wil gewoon niet dat mensen gaan zoeken. Ik wil er niet mee geassocieerd worden. Ik ben er niet trots op of zo, weet je. Ook voornamelijk toen ik werd gestoken. Toen dacht ik wel van, het is mooi zo, zeg maar. Het is geweest.
En dan vertelt Kian ons ineens dat hij is neergestoken in die periode. Het gebeurde tijdens een ruzie met een groep jongens op een pleintje. Hij vertelt over de gebeurtenis alsof het vooral aan hemzelf te wijten is. Ik ben dom geweest, zegt hij. We schrikken als hij ons dit vertelt. Zoiets meemaken als tiener is niet niks. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Ja, het begon zeg maar zo. Vrienden van mij hadden ruzie gekregen met een andere groep. En ik werd gebeld van, hey, we hebben ruzie. Ik kom ook, weet je wel. Nou, kom eraan. Ze trekken allemaal messen op elkaar. En ik ben met domme hoofd. Ik was een heet hoofd toen. Ik denk, fuck hun. Ik kom met mijn vuisten, zeg maar. Dat win je natuurlijk nooit. Toen werd ik zeg maar gestoken met chest. Toen moest ik naar het ziekenhuis, eerste hulp. Vanaf dat moment dacht ik ook wel van, het is mooi geweest voor mij. Ik doe het niet meer, ik ga het niet meer doen.
Dat is best wel een heftige beslissing om ineens te zeggen, ik doe het niet meer. Ja. Hoe is dat toen gegaan?
Voor mij, ik had het geluk dat ik toevallig overgeplaatst werd naar een andere instantie. Naar een andere stad. Dus dat is denk ik wel mijn redding geweest, ja.
Kian verhuist, van instantie naar instantie. En zoals hij het beschrijft, is dit al de zoveelste verhuizing. Maar dit keer blijkt het zijn redding te zijn. Omdat hij verhuist naar een andere stad, ziet hij zijn vrienden veel minder. Maar ook de groep jongens waar hij ruzie mee had. Die ziet hij ook niet meer.
Zonder die verhuizing, hoe was dan je leven gelopen, denk je?
Ik denk dat ik op gewoon nog een drill was gaan maken. Zeg maar, dat ik bij hetzelfde was gebleven.
Je bent uit de drillscene gestapt. Wat betekent dat? Hoe doe je dat?
Ik liet gewoon niks meer van me horen. Natuurlijk liet ik wel iets horen, weet je wel. Dat ik nog leefde, zeg maar. Maar ik zei gewoon van, ik ben even Faya. Ik kan even niet reageren, weet je wel.
Hij zegt dat hij anderen vertelde dat hij Faya was gegaan. Ja, voor wie geen idee heeft wat dat betekent. Hij zegt hiermee eigenlijk dat er iets ergs met hem is gebeurd.
Dus je hebt het een beetje vaag gehouden.
Precies, ja.
Waarom heb je niet gewoon gezegd, jongens, ABC, kap er mee?
Ja, dat kan natuurlijk niet. Want je zegt natuurlijk bepaalde dingen in tracks. En als je dan zegt van, ik stop ermee, dan ben je ook gewoon een bitch. Ja, dat kan niet. Weet je, dus eigenlijk de dingen die je voor zegt, moet je ook waarmaken.
Kan je daar een voorbeeld van geven? Want je zegt dingen in clips, zeg je, en die moet je dan ook waarmaken?
Een voorbeeld van, ik zei even, die en die steken, is zeg maar ook, ik heb diegene niet gestoken. Maar wel poging tot, zeg maar. Wel geprobeerd te steken, omdat die zo snel was. Ja, ik kon niet bijhouden. Was gewoon te snel.
En dan moet je dat dus waarmaken? Dan kan je dus niet zomaar verdwijnen?
Eigenlijk niet, nee. Dus je kan niet zeggen van ja, gangster dit, gangster dat. Doe wat je zegt.
Wat Kian hier zegt, geldt in feite voor veel jongeren. Voor dit onderzoek kijken we ook online mee bij andere groepen. En het horen we niet voor het eerst. Wanneer je een drillnummer maakt en je daarin iemand bedreigt van een andere groep, moet je ook achter die tekst blijven staan. Dus als je rapt, ik steek je neer, maar in het echte leven ren je weg van die persoon, dan leid je dus gezichtsverlies bij die ander. Het is een manier om uit te testen wie real is. Dus... wie doet echt wat hij rapt?
We zien in filmpjes jongeren elkaar bewust opzoeken om te kijken wat een ander doet. Ze pakken meteen hun telefoon erbij om het te filmen. Rent iemand weg, dan staat het binnen de kortste keren overal op social media.
Twee macht plus solo, jongsies plus ERG.
We zien bijvoorbeeld op TikTok en YouTube een filmpje van een jongen uit Delft. Hij filmt zichzelf en laat ook zien dat hij in zijn arm gestoken is.
Niks aan de hand, snap je?
Hij bloedt, maar hij is trots.
Maar ik ben de enige kind van Delft, broer.
Want hij heeft zijn buurt in zijn eentje beschermd, zegt hij.
Block Defender Solo.
Block Defender Solo, zegt hij over zichzelf.
Alleen geraakt in mijn arm.
Hoe ernstig ook, het is een gebeurtenis die niet op zichzelf staat. Steeds vaker zien we de combinatie drillrap en geweld.
Dat blijkt wel uit het verhaal achter een steekpartij die gebeurt op 6 mei 2021 in de Haagse wijk Laak. Om 7 uur 's avonds zien omstanders een jongen van 14 jaar door hun buurt rennen. Hij rent zo hard als hij maar kan en kijkt voortdurend achterom. Wordt hij achtervolgd?
Dan komt een groep jongens de straat in rennen. Later zal blijken dat ze met 7 zijn. Dan wordt ook duidelijk dat ze die dag foto's en video's naar elkaar hebben gestuurd, waarop ze poseren met grote messen en bedreigingen uiten.
Terwijl de groep door de buurt rent, zijn er beveiligingscamera's, waarop te zien is hoe de jongen van 14 wordt achtervolgd. Even verderop, waar de camera's het niet meer kunnen zien, wordt hij door 7 jongens omsingeld. Ze drijven hem in een hoek en hij kan niet meer weg. Dan komen de messen tevoorschijn. En de jongen wordt neergestoken. En nog een keer gestoken. Hij wordt geraakt in zijn longen en in zijn lever.
Iemand die de straat inrijdt, ziet in het licht van de straatlantaarns wat er gebeurt. En hij hoort het geschreeuw. Het slachtoffer ligt doodstil op de grond. Maar het geweld houdt niet op. Hij neemt in een split second een besluit waarmee hij het leven van de jongen redt. Hij rijdt met zijn auto luid toeterend recht op de groep jongeren af en doet alsof hij ze wil aanrijden.
De jongens rennen weg. De getuige achter het stuur ziet dat een van hen zijn mes in een plantenbak probeert te verstoppen. Anderen gooien hun wapens onder een auto terwijl ze wegvluchten.
De jongen van 14 heeft veel bloed verloren. Maar door de hulp van omstanders overleeft hij het die avond. Het is op het nippertje.
Kien bevestigt dat de bedreigingen en het geweld eerder regel dan uitzondering zijn in de jongere groepen die hij kent. Wat we in de nieuwsberichten horen, is het topje van de ijsberg. Geweld was een regelmatig onderdeel van mijn leven, zegt hij.
Voor mij op dat moment was het normaal, weet je, dat ik erbij hoorde, bij mijn leven. Het is niet dat je er meer stress van krijgt of zo. Je denkt daar niet over na, weet je. Het is gewoon deel van je leven, zeg maar, op dat moment.
Wat was je grootste angst in die periode in je leven?
Op dat moment had ik eigenlijk niet echt een angst, weet je. Ik dacht altijd van, als ik morgen dood ga, dan ga ik dood. En dan is dat zo, weet je. Ik was heel roekeloos. En omdat ik niet echt een doel had in mijn leven, denk ik dat ik ook zo roekeloos was. De dingen die ik deed. Nu heb ik wel een doel in mijn leven. En dat motiveert me om ook maar niet weer terug te gaan.
Ik had een doel in mijn leven, zegt Kien. Daarvoor woonde hij in verschillende instanties en had hij vaak last van agressie. Dat begon al heel vroeg. Sterker nog, op zijn 5e is Kien uit huis geplaatst. Zijn vader en moeder konden niet meer voor hem zorgen. Waarom dat zo was, weet hij eigenlijk niet meer zo goed. Hij heeft daarna weinig contact meer met zijn ouders. Hij beschrijft een treurige gang langs allerlei instanties. En iedere keer als het met Kien niet goed gaat, betekent het dat hij naar een nieuwe plek gaat. Er is geen basis voor hem, geen zekerheid en geen blijvende personen in zijn leven.
Toen ik 5 jaar oud was, werd ik uit huis geplaatst. Toen ben ik in een gezinshuis gekomen, dat ging niet goed. Toen ben ik naar een woongroep gegaan, dat ging ook niet goed. Daar heb ik een aantal jaar gewoond. Toen ben ik overgeplaatst naar een instelling. Daar heb ik ongeveer 7 jaar gewoond. Op een gegeven moment moest ik daar weg, omdat ik door moest stromen. Toevallig kreeg ik in die periode begeleiding op school van een vrouw. Op een gegeven moment hoorde zij dat ik naar een gesloten instelling geplaatst zou worden. Er was geen plek voor mij. Andere organisaties wilden me niet hebben.
Kien is een puber. En vanaf zijn 5e levensjaar heeft hij alleen maar in instellingen gewoond. Zijn probleem met agressie wordt nergens echt aangepakt of opgelost. Er zijn alleen maar regels en gevolgen voor wie die regels overtreedt. Kien raakte steeds meer onthecht van wat je een gewoon gezinsleven zou kunnen noemen. De schoolbegeleider besluit dan een opvallende stap te nemen. Ze beweegt hemel en aarde en krijgt het voor elkaar dat Kian bij haar in huis komt te wonen, zonder toezicht van buitenaf.
Toen heb ik 2 jaar bij haar gewoond. Heel veel respect over haar. Want de dingen die ik heb gedaan waren niet altijd lief. Toen heb ik 2 jaar gewoond. Dat ging niet goed. Toen werd ik daar uit huis geplaatst. Toen heb ik allerlei verschillende soorten crisisinstellingen gehad.
Kian gaat van instelling naar instelling. Overal waar hij komt, vertrekt hij uiteindelijk ook weer snel. Nergens in zijn verhaal horen we dat er professionele hulp is voor de agressie die hem in problemen brengt. We horen alleen over regels en over gevolgen.
Zijn verhaal roept een hoop vragen bij ons op. Want Kian is tenslotte niet de eerste jongere met een agressieprobleem. Waarom reist hij dan steeds van instelling naar instelling en loopt hij overal zonder merkbare begeleiding tegen die strakke regels aan?
We horen dat politie, justitie en gemeente schrikken van het geweld. Groeiend urgentiebesef, heet het. En het zorgt voor samenwerking op straat. Hulpdiensten en overheid die één lijn trekken. Wie kan daar nou tegen zijn?
Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat het thema rivaliserende jeugd eigenlijk al heel lang bekend is.
Dit is Ben Klaver, operationeel specialist bij de politie. Hij houdt zich bezig met de aanpak van jongerengroepen. Hij werkt al 20 jaar bij de politie en sinds 2021 in Delft.
Rivaliserende jeugd, zoals je dat nu in de media tegenkomt en zoals dat nu speelt in onze maatschappij, kent een aantal fenomenen die nieuw zijn, die uitdagend zijn. Tegelijkertijd is het zo dat het gros van jeugdcriminaliteit wordt in groepsverband gepleegd. Adolescenten en groepsdynamiek gaan vaak goed samen. En rivaliteit tussen verschillende groepen kennen we al sinds jaar en dag. Een iets wat recent voorbeeld, maar toch ook wel weer oud. En te vergelijken met waarom we nu bij elkaar zitten, is het conflict wat de Haagse Crips en de Nederlandse variant van de Bloods een aantal jaar geleden met elkaar hadden. Die licht ik eruit als voorbeeld, maar zo zijn er nog legio voorbeelden te benoemen.
Ben Klaver heeft het hier over de Haagse Crips. Hij gebruikt hier hetzelfde voorbeeld waar expert Robbie Rox in onze eerste aflevering naar verwijst. In de jaren 90 van de vorige eeuw kende Den Haag namelijk meerdere jeugdbendes die geïnspireerd waren op de Amerikaanse Crips. Die droegen bepaalde kleuren, zoals blauwe of rode bandana's. Iets wat we nu ook weer zien bij de huidige jeugdgroepen. Toch ziet de politie een verschil in de ernst van het geweld. Dat is nu veel zwaarder.
Rivaliserende jeugd, zoals we dat nu zien en nu benaderen, dat kent wel wat nieuwe fenomenen. Eind 2019 gebeurde er in Den Haag een incident waarbij een jonge man treurig om het leven is gekomen. Alle verdachten die in beeld kwamen bij de politie bleken te horen tot een jeugdgroep die zich bezighielden, of onder andere bezighielden met het opnemen van muziek, aan drillrapmuziek. Ongeveer een halfjaartje later vond er een ander incident plaats in onze eenheid in Scheveningen op de pier. Ook dat incident bleek uiteindelijk in relatie te staan tot rivaliserende jeugd. En ik denk dat die 2 incidenten in korte tijd gezorgd hebben voor een groeiend urgentiebesef.
En dat urgentiebesef wordt nog aangezwengeld als rivaliserende jongeren elkaar gewoon op straat in de tram tegenkomen.
Kankerpoesie!
En het is meteen ruzie.
Kankersukkers, de deur gaat niet open, jouw kankermoeder! Ga niet open! Moe! Nee, moe!
En wat er meteen gebeurt, er wordt gefilmd. Dat gaat gelijk viral op social media.
We vinden het moeilijk om voor te stellen wat dat met iemand doet. Je kan overal op het internet terechtkomen.
Desman! Ja, ga 50 de handen!
En de meest vreselijke opmerkingen over jou teruglezen.
Huur jouw pet en jouw telly! Rem maar weg!
Bij een ander filmpje dat viral is gegaan, zijn de opmerkingen heftig. Te gek man, die multicultuur. En iemand anders speculeert zelfs al over de dood van deze jongeren. Die liggen straks allemaal op de begraafplaats. Een kwestie van tijd.
Sociale media leggen zo een extra druk op jongeren. Niemand wil gefilmd worden terwijl die wegrent. En dus komen er meer en meer gewelddadige confrontaties. Uit angst voor lafaard uitgemaakt te worden.
Heeft Kian dit wel eens meegemaakt? Vragen we hem.
Ikzelf voel ik nog niet. Ik heb wel een vechtpartij, weet je, dat ik gefilmd word. Maar ik rende eigenlijk nooit weg. Er was ook een moment dat toen ik gestoken werd, Ik had eigenlijk ook moeten rennen. Maar ik was zo'n hetehoofd dat ik wilde gewoon mijn mannetje staan. Ik dacht van, dan ga ik maar dood.
Voel je dan ook de druk, omdat mensen dit best wel volgen? Voel je een bepaalde druk daardoor?
Natuurlijk, weet je. Als je weet je gaat afspreken om te vechten, zeg maar. Je weet dat het gefilmd gaat worden. Je moet wat doen. Als jij het zegt van, ja, ik steek jou, dan moet je het ook waarmaken. Dan moet je ook, je bent gangster toch? Dan moet je het ook doen, anders is het een beetje voor lul, zeg maar.
Maar al dat gangstergedrag heeft ook gevolgen. Kian vertelt dat hij is opgepakt. De rechter veroordeelt hem tot een gevangenisstraf. 7 maanden lang zit hij vast in een jeugdgevangenis in het oosten van Nederland. Wat heeft hij gedaan?
Ja, laat dat maar achterwegen.
Ja, daar krijgen we dus geen antwoord op. Maar een gevangenisstraf van 7 maanden als minderjarige krijg je niet zomaar. Dan moet je dus echt denken aan de zwaardere vergrijpen. Zoals bedreiging of mishandeling. Een maximum gevangenisstraf voor iemand van 16 of 17 jaar is 2 jaar cel. Kian wil ons wel vertellen hoe zijn tijd in de gevangenis was.
Het was niet leuk. Maar het was ook weer wel leuk. Omdat je met de jongens, met wie ik zat, je creëerde een soort van band. Alleen de begeleiding was wat minder.
Wat bedoel je ermee? Je kreeg geen begeleiding of slechte begeleiding?
Ja, ze waren niet aardig tegen je.
En hoe zagen je dagen er een beetje uit daar?
Ik deed niet heel veel, want bij ons was het... Ik zat op een wat strengere afdeling. Maar dat 2 groepjes. 2 groepjes van 3. Bij ons was het op en af. Dus als de ene groep op de groep was, dan moest de andere naast zichzelf. En dat de hele dag door. Dat ik een beetje date overdag was. Een beetje PlayStationen.
Ging je ook naar school daar?
Ik ging niet naar school. Nou, het was ook niet echt school. Je kon gewoon een beetje doen en laten wat je daar wou.
En heb je er wat van geleerd uit die periode?
Nee, eigenlijk niet. Voor mij was het gewoon... Ik moest gewoon mijn tijd uitzitten. Het is niet dat je daar begeleiding krijgt of iets.
En de andere jongens die je daar hebt ontmoet, die doen met z'n allen zoiets van, nou, hier willen we nooit meer terugkomen.
Als jij 10 jongens die dezelfde problemen hebben op 1 ding zet, dan komt het niet goed. Want je motiveert elkaar naar het negatieve. Alleen ben ik blij dat ik eruit ben gekomen.
Ja, want toen jij vast zat, ja. Was dat voor jou een realisatiemoment dat je dacht, ik wil hier niet meer terugkomen?
Op dat moment dacht ik daar niet echt zo aan, nee.
Wanneer Kian 18 wordt, komt hij vrij. Hij vertelt dat het voor hem zoeken was om zijn leven weer op orde te krijgen. Hij volgt onder andere een cursus om muziekproducer te worden. En hij gaat op zichzelf wonen. Toch, gezien zijn verleden en al zijn uithuisplaatsingen, vragen we ons af of Kian wel echt zomaar op het rechte pad kan blijven.
Het is wel moeilijk natuurlijk, want als een vriend van mij belt of iets en hij zegt van, kom, we gaan dit en dit doen, het gaat om veel geld, dan is het wel moeilijk om te zeggen nee. Uiteindelijk lukt me wel, omdat ik nu een doel voor ogen heb. En omdat mijn muziek zo lekker gaat en omdat ik binnenkort mijn eigen bedrijf ga beginnen, hoeft het van mij niet. Hoef ik geen 20.000 euro zo gelijk. Ik heb liever dat ik gewoon gelukkig ben en dat ik met mijn muziek mijn geld kan verdienen.
Maar het is wel makkelijk snel geld verdienen, toch? Is die verleiding dan nooit dat je denkt, ah, 1 keertje, niemand komt erachter?
Vroeger was het wel voor mij zo, dat ik dat sneller zou doen. Maar ik heb nu een doel in mijn leven, wat ik net ook al zei. Dus ja, dan gebeurt het niet zo snel.
Wat is voor jou een grote verleiding op dit moment?
Als het gaat om heel veel geld, dan is het altijd verleiding. Als het gaat om, weet ik veel, 10.000 of zo, dan is het verleidelijk, ja.
Kan je vertellen waar je dat mee zou kunnen verdienen? Is dat een overval? Is dat online oplichting? Waar kun je zo snel zo makkelijk geld mee verdienen?
Dan gaat het toch over grotere dingen, zeg maar. Overval of plofkraak of weet ik veel wat. Dan wordt 10.000 is maar een voorbeeld, ja.
Zijn dat dingen die nog binnen handbereik zijn voor jou?
Voor mij wel, ja. Als ik nu iemand zou opbellen, dan heeft er altijd wel wat dingen klaar liggen, zeg maar.
Wat zorgt ervoor dat je niet meer in die verleiding trapt op dit moment?
Ik heb nu een doel voor ogen. Het gaat denk ik veel te lekker met muziek. Als ik nu iets zou doen, dan loop ik risico om alles waar ik voor gewerkt heb te laten vallen. Dat wil ik gewoon niet.
Kian kijkt vastberaden als hij ons dit vertelt. En tijdens het interview geven we hem het voordeel van de twijfel. We willen hem graag geloven. En we hopen dat hij op het rechte pad blijft. Hij heeft veel meegemaakt. En hij kan een rolmodel zijn voor veel jongeren, denken we. Maar toch vragen we ons af of mensen hem niet blijven herkennen van vroeger, toen hij nog drill maakte. Wat doe je dan?
Nee, er staat niks meer online. Qua drill, zeg maar. Dus ik denk niet dat mensen hem nog kunnen herkennen. Ik ben natuurlijk ook veranderd qua uiterlijk. Meestal had ik iets op, weet je wel. Bivakmuts of iets anders. Niet dat je mijn hele gezicht, zeg maar, kon zien.
Je vindt het vervelend als mensen jou nog associëren met drill?
Klopt, ja. Omdat ik nou een heel andere persoon ben. Ik ben niet meer diegene. Ik ben nu bezig met andere dingen. Dus ik wil daar gewoon niet meer geassocieerd worden.
En je vrienden van die periode? Want daar heb je daar nog steeds contact mee?
De meeste wel, ja.
En wat vinden zij ervan dat je nu een andere kant op bent gegaan?
Ja, we hebben het er niet echt over, weet je wel. Ik weet niet wat ze eigenlijk vinden. Ze maken nog wel rap. Drill, ja.
Nee, zitten er grote verschillen in met de soort teksten die jij zelf maakt?
Sommige zijn naar rap, sommige zijn nog wel echt op drill, ja. Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil. Wat ik doe is echt persoonlijk. En wat hun doen is rap over die steken en dat. Vroeger was ik ook zo, maar nu is het niet meer mijn ding.
Toch krijgen we een raar gevoel bij het feit dat Kian niet meer met zijn echte naam in de podcast wil. We besluiten daarom om naar zijn socials te kijken. Op Insta zie ik een filmpje dat ze na het opnemen van een videoclip staande zijn gehouden door een agent. En weer later zie ik een video waarin hij filmt dat een agent bij zijn voordeur staat. Ook plaatst Kian een paar weken later een nieuw nummer. In de introductie hoor je een rechter praten. Kian wordt verdacht van bedreiging en mishandeling. Hoor je in het fragment terug. En dan begint de drillbeat.
We horen hem rappen. Al die kankerratten lopen met een mes. Maar wat ga je doen als ik 1-9 op je pres? Hij verwijst hier naar een 1-9 pistool. En rapt verder met... Ik heb bro's die kunnen je leven nemen. Blauw in de wijk, dus ik neem de benen.
Het zijn verontrustende teksten. Maar uiteindelijk is het aan Kian zelf om te bepalen waarover hij rapt. Het is zijn artistieke vrijheid. Toch merken Carlijn en ik dat we een beetje teleurgesteld zijn. We hadden de hoop dat Kian zich niet meer bezighield met bedreigingen.
Maar die vriendengroep achter je laten, het blijkt lastiger dan Kian zich had voorgesteld. De cyclus van actie en reactie, van geweld en wraak, is niet zomaar stopgezet. Kian kan zich wel voorhouden dat hij jongens van een andere groep niet langer als vijanden ziet. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost.
Om dat te begrijpen gaan we terug naar het verhaal wat we eerder vertelden over een 14-jarige jongen die op het nippertje een steekpartij overleefde. Want dat verhaal is nog niet klaar. Het blijkt later die avond een gruwelijk vervolg te hebben.
Familie en vrienden van de jongen zijn lid van Zero Cans, de drillrapgroep uit Delft. Zijn aanvallers zijn van de drillrapgroep SK6 en komen uit het Haagse Schipperskwartier. Ze zijn tegenstanders, ops van elkaar.
En diezelfde avond blijkt dan ook dat er nog een steekpartij is gebeurd. Myron, een van de jongens die bij de groep aanvallers in het Laakkwartier zou zijn gezien, wordt een uur later aangevallen op de Rijswijkseweg door een groep van 9 jongens. Ook hier wordt met messen gestoken en Myron wordt tegen zijn hoofd geschopt.
Hulpdiensten zijn er snel bij, maar reanimatie helpt niet meer. Hij overlijdt, 17 jaar oud.
Het was een goede vriend van ons, een hele leuke jongen. En zijn leven was zomaar afgepakt.
Het was een lieve jongen, ja. Een
lieve jongen, zorgzaam vooral, grappig. Je kon altijd bij hem terecht, zeg maar. En geen problemenkind, in mijn ogen in ieder geval. We weten alleen maar dat hij is gestoken onder bij zijn onderrug, zeg maar. Dat hij is gevonden, maar voor de rest is er niet echt veel bekend ook.
Het is een incident dat diepe indruk heeft gemaakt binnen de drillrapwereld. Vooral vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer.
Heb je nog iemand die je begeleidt? Een coach of iemand?
Ja, qua muziek en qua als ik andere vragen heb. Maar meestal voor muziek heb ik een coach. Ik zie hem ook gewoon als mijn grote broer, zeg maar. Hij heeft mij toen de kans gegeven om een workshop te geven. Dat heeft mij ook wel gemotiveerd. Hij heeft me in laten zien dat je op een andere manier geld kan verdienen. Hij helpt me gewoon met mijn muziek. Als ik ergens vragen heb, dan kan ik dat altijd aan hem stellen.
Je hebt het dus nu over dat je een kans hebt gekregen. Nee. Als je kijkt naar je verleden, heb je daarin genoeg kansen gekregen?
Nee, eigenlijk vind ik het zelf niet.
En van wie had je graag een kans gekregen?
De beste situatie is natuurlijk gewoon vader en moeder. Die zelf ook gewoon, ik wil niet zeggen normaal zijn, maar die geen probleem hebben. Dat is natuurlijk het beste om in op te groeien. Maar als je dat niet hebt, dan...
Eigenlijk gewoon iemand die altijd in je leven is en niet weggaat.
Ja, precies.
En heb je het gevoel dat je die mensen nu om je heen hebt?
Nee. Ik ben zelf niet heel erg iemand die snel hecht aan de mensen. Of die snel mensen vertrouwt. Dus ik reken altijd gewoon op mezelf. Maar ik heb wel mijn mensen, ja.
In de muziek dus vooral?
Vooral in de muziek, ja. En ook wat daarnaast, vrienden en zo.
Het raakt ons wat Kian vertelt. Hij is als jongetje van 5 jaar uit huis geplaatst. Hij heeft daardoor een jeugd waarin niets normaal was. Zwerven van instelling naar instelling. Mede daardoor heeft hij last van hechtingsproblematiek en agressie. Na het gesprek met Kian sturen nog meer jongeren een bericht. En ook naar jongerenwerkers. In de hoop dat zij iemand uit de drillrapwereld kennen die zijn verhaal wil vertellen. En dan krijgen we antwoord van iemand die zich Jair noemt.
Wat zijn verhaal echt uniek maakt, is dat hij omgaat met verschillende soorten groepen die onderling ook ruzie met elkaar hebben. Er zitten ook bekende drillrappers tussen. En Jair, hij staat daartussen. Het is een ongelofelijk verhaal wat Jair ons vertelt. Je hoort er meer over in de volgende aflevering.
Dan kijken we ook mee met een paar andere mensen die een heel bijzondere positie innemen in de drillrapwereld. Coaches. We hebben al van verschillende kanten gehoord dat zij een doorslaggevende rol hebben voor jongens die willen stoppen met drill.
We praten met Laurel, die een eigen hulporganisatie in onze regio heeft opgericht. Hij valt op met een trainingspak en zijn gespierde lichaam vol met tatoeages. Ze vinden het gewoon leuk dat ik dit ook doe, zegt hij.
Ik heb vorige week een aanmelding gekregen van een jongen, dat is een voorbeeld dan, van een jongen die eigenlijk uit de drillrap komt, maar die heel angstig op dit moment is. En dat vind ik toch wel sneu, weet je. En dan denk ik, oké, in eerste instantie halen we zo'n jongen op en dan gaan we het zelfvertrouwen teruggeven om te laten zien, oké, jij moet verder, je hebt een keuze gemaakt, dat er ook anders mee om kan gaan.
Is de aanpak van de coaches de sleutel in dit verhaal? En waar bestaat die aanpak dan uit? In aflevering 3 hoor je ook dit verhaal. Je luistert naar het drillrap dossier. Als je wilt reageren op deze podcast, stuur dan een mailtje naar podcast@omroepwest.nl. Wanneer je de volgende aflevering niet wilt missen, abonneer je dan op deze serie. Bedankt voor het luisteren.
Dit was een podcast van Omroep West.